Goedenavond, broeders en zusters. Voor mij is het een vreugdevolle avond om hier te mogen dienen. En ik wil gelijk zeggen, als ik kan, dan wil ik altijd komen om te dienen op maandagavond. En ja, het is natuurlijk wat om in de voetsporen van broeder Dato te komen. Maar we hebben een hele fijne band met elkaar. We hebben ook mailtjes geschreven en ik heb hem ook de studie van vanavond doorgestuurd. En het onderwerp is vanavond de koning bruidegom. En ik verlang echt, zoals Dato zo ontzettend mooi over de Heer Jezus spreekt, ik wil daarin ook in die voetstappen gewoon verder wandelen. Want er is maar één onderwerp in de hele Bijbel. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Openbaring 19, vers 10. Er was een vers dat kwam bij mij naar boven. En dat is Romeinen 15, vers 29. En mochten hier ook sprekers zijn die ook wel eens uitspreken gaan, het is goed om dat in je hart mee te dragen als je dan op weg bent. En Romeinen 15, vers 29. Romeinen 15, vers 29. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. De volle zegen. Heerlijk toch? Weet je, als hemels volk, en dat is Gods gemeente, zijn wij gezegend met alle geestelijke zegeningen. Op het moment dat wij tot geloof komen, ontvangen wij de totale Godheid in ons hart. En het is zo belangrijk, vooral in deze tijd, om te leven vanuit onze positie. Als er iets is wat ik altijd door wil geven, is positiedenken. Focus, de Heere Jezus. Positiedenken, focus op de Heere Jezus. Want weet je wat het is? De Heer Jezus is de volmaakte liefde. En de volmaakte liefde doet wat met ons. De volmaakte liefde drijft de angst weg. En zodra je focus niet op de volmaakte liefde is, dan komt er direct verwarring en angsten. En dat gaat nu vooral in deze tijd heel snel. Dus de focus, zei ik gisterenmorgen nog tegen een zuster, ze was helemaal in de war. Ik zeg, focus, focus, focus. Mozes was gezonden, Mozes was gehoorzaam, maar Farao zei nee en het volk keerde zich tegen hem. En toen ging hij naar de Heere en toen zei de Heere, ik zal. Focus bij mij houden, de eeuwige ik ben. En ik zal jullie bevrijden. En dan moeten we onszelf steeds weer bij bepalen. Wij moeten onze focus houden op de Heer Jezus en leven vanuit onze positie. Positiedenken. Nou, vanavond is het onderwerp de koning bruidegom. En ik kreeg natuurlijk het blaadje ook. En dat doet me dan ook goed om daar zelf dan ook een studie over te maken, want ik vond het wel een schitterend onderwerp. Ik ben daar helemaal vol van. De koning bruidegom. Nou, ja, en als je daar dan over nadenkt, dan moet je echt naar de eerste koning. Wie was de eerste koning in de Bijbel? Is er nog eentje die wordt eerder genoemd? Adam. Adam was de eerste koning en Adam was ook de eerste bruidegom. En in de Bijbel zit een niet alleen de geschiedenis, maar er zit ook een profetische boodschap bij het eerste huwelijk. Kom, we gaan naar het begin van de Bijbel en daar is natuurlijk alles goed en zeer goed. En dan hoor je voor het eerst dat de Heere zegt, er is één ding niet goed. En u weet het wel, maar ik zal het toch nog eens lezen in Genesis 2, vers 18. De Heere God zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Er is alles goed, maar er is één ding niet goed. En het initiatief kwam van de Heere God om een hulp te geven aan Adam. Nou is het altijd belangrijk om te denken, oké, sprak de Heere God hier alleen maar tegen die Adam in het paradijs? Of zit er meer achter? Wel, van alle schaduwbeelden in de Bijbel is er maar één die Paulus specifiek noemt. Romeinen 5, vers 14. Ik lees het van vers 12, maar dat is heel belangrijk. Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood, zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben, want totdat de wet er kwam was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegeringd als er geen wet is. Toch heeft de dood dat is gewoon het loon van de zonden, geregeerd. Van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtredingen als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Er is één persoon waarvan de Bijbel specifiek zegt, Adam is een schaduwbeeld van de komende. En in Romeinen 5 vers 12 wordt de Heer Jezus de tweede Adam genoemd. En in 1 Korinthe 15 wordt hij de laatste Adam genoemd, de Heer Jezus. Dus als we dan nadenken over dat eerste huwelijk van Adam en Eva, of man en maninne, dan moet je ook al reeds denken aan de tweede Adam en zijn huwelijk. En dat wordt zo'n prachtig plaatje, want de Bijbel heeft de romantiek geschapen. Het initiatief van het huwelijk kwam van de Heere God. En de hele Bijbel is eigenlijk een romantisch boek. Want het vertelt ons van de grote liefde van de bruidegom voor zijn bruid. En de Heere God zag in, het is niet goed dat de mens alleen zij. En wat zien we dan bij Adam? Er wordt iets opgewekt in hem. Want het initiatief kwam niet van Adam. Hoe werd dat opgewekt? Adam kreeg een opdracht. Abraham moest de dieren een naam geven. Maar die dieren kwamen als paren. En toen is er iets gegroeid in Adam. Ja, ik kan wel een wandelingetje maken met een giraf of met een olifant, maar dat past niet. En de initiatief kwam van de Heer, het is niet goed dat de mens alleen zijn. Ik zal hem een helper maken. Wel, wat is zo mooi, toen Adam sliep, bouwde de Heer Eva uit zijn rib. Niet uit zijn voeten, niet uit zijn hoofd, dicht bij zijn hart, als zijn gelijke. Adam deed daar niks voor dan zich gewoon over te geven in de slaap. Het initiatief kwam van de Heere. De Heere opende zijn zij en bouwde uit zijn rib zijn vrouw. Nou is het heel belangrijk, Eva was er al voordat hij, zij, naast Adam wandelde. Begrijpen we elkaar? Eva was er al, die rib, in Adam, voordat zij naast Adam wandelde. En als je dan de Efezebrief leest, als brief voor de gemeente, wat staat er dan in Efeze 1 vers 4? Wij zijn voorbestemd van voor de grondlegging van de wereld. Het lam van God stierf, Openbaring 13 vers 8, voor de grondlegging van de wereld. Dat plan van God lag al klaar voor de grondlegging van de wereld. En dan geeft hij ons eerst Adam en Eva. En dan zegt Paulus, ja, maar die Adam is een beeld van de tweede Adam. Maar dan is Eva een beeld van de gemeente. En zijn lichaam en zijn bruid. We hebben er net van gezongen. En als je dat eenmaal gaat zien, dat het begin van de Bijbel is een huwelijk. Openbaring 19, het einde van de Bijbel is een huwelijk. Het eerste wonder van de Heer Jezus was op een bruiloft. Het enige goede wat die bruidegom gedaan heeft, is de Heer Jezus uitnodigen. Maar wie krijgt alle eer? De bruidegom. Maar dat verdiende die eigenlijk niet, hè? Want hij had te weinig wijn ingeslagen. Maar het wonder boven wonder, de Heer Jezus veranderde het water in wijn. En die wijn was beter dan de eerste wijn. Hoe belangrijk is het voor jonge mensen om te vertellen dat het zo belangrijk is om de Heer Jezus uit te nodigen in je huwelijk. Als een driehoek. Want hij maakt van water, maakt hij wijn. De bruidegom, die kreeg alle eer. En de Heer Jezus deed niet zo met zijn schouders van, oh, maar ik heb het wonder gedaan. Nee, nee, nee. De bruidegom kreeg alle eer, maar de Heer Jezus deed het wonder. Nou, zo wordt ons leven, als de Heer Jezus centraal staat, als we de Heer Jezus uitnodigen in ons leven. En zo kwam Eva naast Adam te wandelen en Adam was er zo vol van, eindelijk eentje die bij mij past. Eva werd niet gevormd door Adams kracht, maar door zijn overgave. Het was eigenlijk een prediking zonder woorden. Die rib, die zag je niet aan de buitenkant. Kijk, het geestelijke leven, wat eens zichtbaar wordt, ik denk maar aan het duizendjarig vrederijk, ja, maar dat is allemaal al reeds in het hart van iedere gelovige. En dat vind ik zo mooi. Datgene wat nu nog aan de binnenkant zit van ons hart, dat wordt eens openbaar in deze hele wereld. Wij zijn in deze wereld en de Heere heeft nog iets overgelaten vanuit het paradijs. En dat is het huwelijk. Als de Heere God geen huwelijk had ingesteld, dan waren wij niet op de aarde, toch? Dat is heel belangrijk. En in Matteüs 19, daar herinnert de Heer Jezus de religieuze Joden eraan, in Matteüs 19, vers 4 tot 6, zoals het was in het begin. De Heer Jezus wijst terug naar dat eerste huwelijk. En dat is ook heel belangrijk. Nou, wat willen wij vanavond eigenlijk bekijken? Hij is en de koning der Joden, maar afgewezen koning. Maar hij is ook de bruidegom. In eerste instantie was de Heer Jezus, had hij een huwelijksrelatie met Israël. Ze kregen de wet bij de Sinaï en Jeremia 2 vers 2 en Hosea. Het was een huwelijksrelatie. Maar ja, de relatie is niet goed gegaan. Ze hebben geen goede vrucht voortgebracht. En toen de koning zelf op aarde kwam, hebben ze hem afgewezen. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En dan heeft de Heere God een plan. Dat plan lag er al van voor de grondlegging van de wereld. Het was, zoals Paulus zegt in Efeze 3, vers 5, het was een geheimenis. Na de afwijzing van het volk Israël zegt de Heer Jezus in Matteüs 16, vers 18, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Daarin sprak de Heer Jezus over de toekomst. En wij weten dat de geboorte van de gemeente was in Handelingen hoofdstuk 2. Allereerst alleen Joodse gelovigen, daarna de half-Joodse gelovigen, de Samaritanen, en uiteindelijk de niet-Joodse gelovigen, de Romeinen. En vandaag leven we nog steeds in deze periode. Maar het is wel heel belangrijk dat je inziet dat Christus is de tweede Adam, maar wij zijn de tweede Eva. Want een naam die niet genoemd wordt in het Oude Testament met Israël is de gemeente, is het lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus. Maar wij zijn ook zijn toekomstige bruid. En als je even nadenkt, dat klopt. Want hoe is een man, hoe is een bruidegom geschapen? Een man is geschapen om te geven. En hoe is een vrouw geschapen? Een vrouw is geschapen om te ontvangen. Maar als je dat eenmaal een principe leert in je hart, lieve mensen, dan ga je anders bidden. Dan ga je dankend bidden. Want het is mij geschonken, het is mij gegeven, geestelijke gaven, geestelijke zegeningen, mijn positie. De Heere heeft het aan mij gegeven. Wanneer? Toen ik tot geloof kwam. En dat is een heerlijke waarheid. Dat ik ga niet meer zoeken naar dingen, want ik heb alles al. Ik heb zijn vrede, ik heb zijn vreugde, ik heb zijn hoop in mijn hart. En dat is zo heerlijk dat wij moeten leren om te danken. Want hij heeft het ons gegeven toen wij tot geloof kwamen. En nu ik 52 de Heer Jezus persoonlijk mag kennen, heb ik nooit meer van de Heer Jezus gekregen. Maar toch is er een verandering in mijn leven. Dat was ook in Mozes' leven, in Johannes' leven, in Paulus' leven. Christus krijgt meer en meer gestalte in mij. Maar het is niet dat ik meer van Christus ontvangen heb. Want toen ik tot geloof kwam, ontving ik alles al. Nou, ik denk niet dat ik de enige ben vanavond die kan zeggen, we genieten van onze kleinkinderen. Wij hebben 3, het zijn zelfs 8 kleinkinderen... Ja, ik heb er niks aan meegedragen, want ik trouwde een weduwe en dat kreeg ik er allemaal bij. Maar goed, er zijn nu 2 achterkleinkinderen en die waren me toch klein toen ze op aarde kwamen. Maar alles zat eraan. En nu 2 jaar later, het is allemaal een beetje gegroeid en ze staan rechtop en ze praten al een beetje. Maar er komt geen arm bij, er komt geen been bij. Het is al reeds volmaakt, maar ja, het groeit. En zo is dat ook met die tweede geboorte. En dat is een hele nieuwe weg van denken. Want dan loop je nergens meer achteraan, want je bent al reeds volmaakt in hem. Je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Je hebt al reeds alles ontvangen in Christus. Oh, je bent een volmaakte Eva en je wandelt met hem. En hij woont in je, leeft door je. En door je geestelijke groei krijgt de Heer Jezus meer en meer gestalte in ons. En dat is zoiets geweldigs. Daar ben ik de Heer zo dankbaar voor. In hem is alle wijsheid. En hij heeft ons alles gegeven. Dat is weer die positie denken. Nu is dit natuurlijk allemaal bekend, maar het is zo leuk om het toch weer eens te vertellen. Want je bent er zelf deelgenoot van. Begrijp je? Ik mag meedoen. Ik hoor erbij. En daar heb ik zo'n vreugde van, dat dit mij geschonken is. Deze genade is naar mij toegekomen. Dat licht dat de hele Bijbel gaat, bruiloft, eindigt bij een bruiloft. Belangrijk voor de Heer Jezus is een bruiloft. En uit een bruiloft van 1 man en 1 vrouw komt leven voort. En daarom zijn wij hier vanavond. En zo is het ook in het geestelijke. Nou, is er één boek in de Bijbel. En ik hoop dat ik vanavond dat boek voor u, voor jou mag openen. Het is het boek Hooglied. Kom, we gaan het even zoeken. Misschien is het wel een beetje het schone gedeelte in je Bijbel. Maar ik moet zelf ook even kijken waar die staat. Hooglied. 1013. Nou, dat is een aardig eind weg. 1013. We gaan vanavond nog even genieten van Hooglied. En dan moet ik een paar dingen bij zeggen. Jullie weten wel, ik ben in Israël tot geloof gekomen. En als je dan in Israël tot geloof komt en je viert het paasfeest, dan heb je daar de achtste dag en dan lezen ze met elkaar het boek Hooglied. De schrijver is Salomo. Weet je hoeveel liederen Salomo geschreven heeft? 1005. 1 Koningin 4 vers 32. En er is er eentje in de Bijbel terechtgekomen. En dat is heel bijzonder. Nou, Salomo heeft 3 boeken geschreven. Prediker, Spreuken en Hooglied. Ik weet niet of dat het de goede volgorde is, waarschijnlijk niet. Maar in Prediker staat in vers 28 van hoofdstuk 7... onder de zon is zo'n vrouw niet gevonden. Prediker 7 vers 28. En als je dan kijkt naar Spreuken, ja, Spreuken 31 vers 10, daar is die vrouw gevonden. En in Hooglied, daar is die Shulamitische vrouw waar die naar zocht. Dus in Prediker onder de zon, zo'n vrouw is niet gevonden. 7 vers 28. Spreuken 31 wordt vaak gelezen bij de Shabbat voor de vrouw. Daar heb je de vrouw. In Spreuken 31 vers 10. En dan, wie is dan die vrouw? En dan kom je in Hooglied. Nou, wat heeft de Heer Jezus zelf gezegd wat betreft Salomo? Meer dan Salomo is hier. Dus, Salomo, de koning van de vrede, Shalom, he, zit in zijn naam. Salomo, een schaduwbeeld van de vredevorst. Maar Salomo is ook een antitype van de Heer Jezus. Want in 1 Koningen 11, daar zien we zijn grote val met vele vrouwen. En Salomo vroeg ook heel veel belasting van de mensen. Ja, aan de ene kant is hij een prachtig type van de Heer Jezus, als de vredevorst. Maar aan de andere kant is hij ook een antitype. Maar wat ik ook belangrijk vind van de koning van vrede is, Salomo had van de Heer wijsheid gekregen. Maar de Heer Jezus is meer dan Salomo, want in hem is alle wijsheid. Amen. Colossenzen 2 vers 3. En dat heeft hij aan ons gegeven. En als wij wijsheid tekort komen, wat moeten we dan doen? Zegt Jacobus. Bidden. Bidden om wijsheid. In situaties. Dus dan gaan we nu eventjes naar Hooglied. Dan ga ik nog even wat vertellen. In Israël lezen ze dat op de achtste dag van het paasfeest. Het tweede is, je mag Hooglied pas gaan lezen als je 30 jaar oud bent. Dus het is voor volwassen mensen. Ten derde, Hooglied wordt genoemd het heilige der heiligen. En geestelijke broeders die hun loopbaan tot een goed einde hebben gebracht. Ik denk aan Spurgeon, ik denk aan Watchman Nee, ik denk aan Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, 14 jaar Joodse gelovige in de gevangenis in Roemenië. Watchman Nee, die Chinese gelovige, weet nog, het normale christenleven. Heel veel jaren in de gevangenis. 10 dagen voordat hij bevrijd werd uit de gevangenis, stierf zijn vrouw. Dus die leefden ook jaren niet met hun vrouw. Maar wat hield hen staande? Hooglied 1, vers 1. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw liefde is beter dan de wijn. In Richter 9 staat, wijn staat voor de vreugde van deze wereld. Maar zijn kussen zijn beter dan de wijn. Nou, dit is natuurlijk de intieme kus. Oog op oog, mond op mond. Maar het is raar gezegd. Maar je zou maar verwijderd zijn van je vrouw en je kinderen. En je zou maar in zo'n gevangenis zitten. En je weet niet wat ze met je gaan doen. En dan leeft dat vers in je hart. Dat die intieme, romantische relatie met de Heer Jezus zo een werkelijkheid is. En dat vind ik ook zo mooi. Want Richard Wurmbrand was een Joodse gelovige. Maar Watchman Nee was een Chinese gelovigen, maar in Christus zijn wij delen van hetzelfde lichaam, Efeze 2, vers 15. En daarom heb ik ook dat voorbeeld gegeven. Laat me gewoon lezen. Vers 2. Uw zalfolieën zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. Oké, allereerst, Hooglied. De liefde van een man met een vrouw, klaar, toch? Maar, profetisch, het is ook de liefde van Israël en de Heere God. Maar voor ons vandaag is het ook een boek van de liefde van de bruidegom, de Heere Jezus Christus en zijn gemeente. En nou wordt het persoonlijk. Het is ook een boek voor mij. Want ik ben een deel van Gods gemeente. En ik ben zijn bruid en ik ben zijn lichaam. Dus ik mag het ook persoonlijk nemen. Want, weet je wat zo mooi is? De liefde van de bruidegom gaat niet op en neer. Die is steady. Die is altijd hetzelfde. Mooi is dat, de Hebreeën 13 vers 8. Hij is heden, gisteren, heden en tot in eeuwen dezelfde. Daar word je rustig van. Ik ben getrouwd met een hele stabiele vrouw. Zij is veel stabieler dan ik. Ik ben dit, weet je wel. Maar ze vergeet nooit de kinderen om voor hen te bidden. Ze vergeet medicijnen nooit. Het gaat me goed. Maar dat stabiele, dat is de bruidegom. Als je dit boek eens rustig gaat lezen, dan zie je dat die bruidegom ten eerste stabiel is en ook altijd liefdevol naar haar toe praat. Vooral naar haar toe. Weet je waarom? Zij zoekt constant bevestiging. Ik heb eens een keer een boer ontmoet. En die vrouw zei tegen... Die boer was haar man, weet je wel. En ze zei tegen hem, waarom zeg je nou nooit dat je van me houdt? En weet je wat hij zei? Toen we trouwden, zei ik het. En als ik van mening verander, zal ik het wel weer zeggen. Ja, maar zo gaat het niet, hè? Je moet elkaar bevestigen. Dat hebben we nodig. En ik vertel het elke dag aan Linda. Ik hou van je, lieverd. Weet je, maar dat is voor mij ook... Dat is voor mij mijn redding geweest. Ik zal heel eerlijk en heel open zijn. Ik was natuurlijk 54 jaar alleen geweest. En ik dacht dat ik een nieuwe, moderne Paulus was die alleen voor de Heer zou gaan. En daar was helemaal geen huwelijk in de verte te zien. En ik leefde natuurlijk ook in heel gevaarlijke plaatsen, in een hutje in de woestijn. Maar ja, de liefde is sterker dan de dood. En toen kwam het grote moment, toen zei ik tegen Linda, de Heer Jezus is nummer 1, maar wil je nummer 2 zijn? Linda was weduwe geworden, maar haar man is tot geloof gekomen. En een paar jaar later zijn we getrouwd. En afgelopen week zijn we 20 jaar getrouwd. En onze broeder zei dat ik de bloemen mee mag nemen. Dus dan ga ik scoren, want ik was het vergeten. En wat gaat de tijd toch hard, hè? Jongen, jongen, ben je 20 jaar getrouwd? Oh ja, wat wou ik nou eigenlijk vertellen? Nou, wat ik wil vertellen is... je moet een vrouw wel bevestigen. Dat vinden ze leuk. En het is voor mezelf ook leuker natuurlijk. Maar ik heb het ook nodig, maar zij heeft het ook nodig. Dat moet je gewoon doen. En je ziet in dit boek dat zij constant vraagt om bevestiging. Hou je nog van me? Ben ik nog speciaal voor je? Is de tuin nog gesloten? En wil je een huwelijk mooi houden? Ja, lees Hooglied, want dit is een huwelijk van een gesloten tuin. Toen ik ja zei tegen Linda, zei ik nee tegen alle vrouwen van de wereld. Begrijpen we elkaar? En dan moet je ze in bevestigen. Oh ja, ik weet nog. En toen had ik haar ten huwelijk gevraagd. En toen dacht ik bij mezelf... Toen ging het huwelijksformulier lezen. Tot de dood u scheidt. Nou, ik kreeg Spaans benauwd. Maar toen dacht ik bij mezelf... Hé, wacht eens even. Gisteren is voorbij. Morgen komt nog. Vandaag helpt de Heer. Vandaag hou ik van Linda. En toen ik dat eenmaal ging uitleven... Nou, ik ben 20 jaar getrouwd. Vandaag hou ik van Linda. Maar dan kun je het aan. Dag voor dag draagt hij mij. En dag voor dag helpt hij mij. En dag voor dag bevestig je elkaar en hou je de tuin gesloten. En dat is zo mooi. En dat leer je ook uit dit boek. Zij vraagt constant om bevestiging. Zij gaat op en neer. Dan ligt ze in bed en wil ze er bed niet uit. Maar zijn liefde is constant. En dat is heerlijk. Om te leven met iemand wiens liefde constant is. Hij houdt van me als ik mijn Bijbeltje lees. Maar hij houdt net zoveel van me als ik mijn Bijbeltje een keertje niet lees. Begrijpen we elkaar? Hij kan niet anders dan van ons houden. En hij heeft dat bewezen op het kruis van Golgotha. En dat geeft rust. Zijn liefde is altijd hetzelfde. En die zalfolie, 1 Johannes 2 vers 7, dat is het werk van de Heilige Geest. Uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Die liefde van Christus, zegt Paulus, die dringt mij, niet dwingt mij. Er is niks van dwingen. Het is dringen, het is een drang om van hem te vertellen, om hem bekend te maken. Het is een aantrekkingskracht. En dan staat er, met recht, laten wij ons verheugen en ons in u verblijven, laten wij in uw uitnemende liefde herinnering roepen, meer dan de wijn, met recht hebben zij u lief. En dan gaat zij praten over zichzelf. Dan zegt ze, donker van huid ben ik, maar bekoorlijk. Donker van huid. Weet je wat Paulus zei over zichzelf in 1 Timotheus 1 vers 15? Ik ben de ergste van alle zondaren. In mij is het niet te vinden. Ik ken mijn eigen hart. Maar als iemand dan dat belijdt, dan moet je niet neer gaan kijken op iemand die dat eerlijk belijdt. Donker ben ik. Er is in mij zonden. Ik heb zonden gedaan. Dan moeten wij niet neer gaan kijken op die ander die dat eerlijk belijdt. Want wat zegt ze erbij? Maar bekoorlijk. En dat is mijn positie. In hem ben ik volmaakt. Als God naar mij kijkt, dan ziet hij zijn volmaakte zoon. Dat is positiedenken. Dat is belangrijk hoor. Ja, in mijzelf, dat weet ik maar al te goed, donker. Maar in hem bekoorlijk. Dat zegt ze er gelijk bij. En dan zegt ze, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar. Nou, de tenten van Kedar, tenten, dat waren zwarte tenten. En Kedar ligt buiten Israël, het beloofde land, Oud Testament. Maar broeders en zusters, wij zijn ook nog steeds in de vreemde. De hele wereld ligt onder de zonde. Dit is het domein van Kedar buiten Israël. Dit is het domein van Satan. Mijn vader die zei dat altijd. Wij zijn wel in de wereld, maar we zijn niet meer. Ik snapte het toen niet, maar nou wel hoor. Want je voelt je gewoon toch wel een vreemdeling op aarde, een pelgrim, wat we net ook zongen. De tenten van Keder, Keder lag buiten Israël. En die tenten waren zwart. Als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. Kijk, het meisje, dat moest werken voor haar broers. Die wijngaarden van die broers hadden overwicht over haar. En zij was de hele dag in de zon. En je weet het, in het Midden-Oosten, ja, te blanker, te mooier. Wij willen misschien een kleurtje hebben, maar dat is daar het tegenovergestelde. Dus fysiek ook. Zij was donker, omdat ze de hele dag buiten werkte. En dan zegt ze, de zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Ze maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Allereerst, ze belijdt haar donkerte, maar ze zegt ook waarom het gebeurd is. Maar ze belijdt ook haar positie, ik ben bekoorlijk. En dan zegt ze, ik was zo druk met die wijngaarden van mijn broers, dat ik mijn eigen wijngaard verzaakt heb. Nu komen woorden naar boven van een broeder die zei, de eerste ziel die God ons heeft toevertrouwd, is onze eigen ziel. En dat begint in de morgen. Er staat ook in de Bijbel, in de beginne God. Staat niet in de beginne koffie. Je begint met God. Je brengt de dag bij hem. En het is zo belangrijk dat wij goed zorg dragen voor onze eigen ziel. Ik weet nog goed, de eerste keer, dat was in 1974, toen was ik net tot geloof gekomen in een tentje in de woestijn, dat ik de Heere vroeg om Bijbels. En toen kwam ik in een appartementje met een Joodse vrouw. En die was via Corrie ten Boom, had ze allemaal Bijbels gekregen uit Duitsland. En die lagen daar al 15 jaar en toen kwam ik om ze uit te gaan delen. En voordat ik wegging, vielden ze altijd dat ik Psalm 103 las. Zegen de Heere, o mijn ziel, mijn ziel. Ja, ik heb mijn eigen wijngaard vergaard. In het werk van de Heer vergeet de Heer van het werk niet. Als de duivel je niet slecht kan maken, dan maakt hij je te druk. En soms dan moet je je eigen gewoon even beetpakken en zeggen, nou ga ik eens een poosje zitten en dan ga ik eens een poosje gewoon mijn Bijbel lezen. Niet om voor te bereiden, want dat is ook een gevaar, hè? Dat je je Bijbel leest voor de volgende prediking. Nee, ik lees de Bijbel voor mijn eigen ziel, want ik moet mijn eigen ziel bewaken, maar ik moet ook mijn eigen ziel voeden. Want het is de eerste ziel die God mij heeft toevertrouwd. Komt dat over? Begrijpen we elkaar? Je kunt zo druk zijn met ieder ander, dat je je eigen relatie met de Heere verzaakt. En je merkt het. Je merkt dat je bent zo gauw af van die eerste liefde. En dan moet je gewoon jezelf neerzetten en zeg terug, nou ga ik naar de Heer. Alleen de Heere en ik. En ja, dat gaat via zijn woord. Ik was gisteren bij mijn zusje Toos, mijn jongste zus. Ze zegt, nou, zij is ook een belangrijke baan. Ze zegt, nou, heb ik een middag vrij en dan sluit ik mij op mijn kamertje. En dan ga ik gewoon mijn Bijbeltje lezen. En dan ga ik gewoon mijn eigen ziel voeden. En het is bijzonder wat de Heere dan schenkt. Gewoon door het lezen van Gods woord. Want het openen van Gods woord verspreid licht. Het woord keert nooit ledig weer. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluide bij de kudde van uw metgezellen? O allermooiste onder de vrouwen, volg de sporen van de schapen bij de woningen van de herders. Volg de sporen van de schapen. En daar ben ik te vinden. Daar ben ik, mijn geliefde, mijn liefste. En zo keert zij zich naar haar bruidegom. En ik zal het een beetje afronden, want het gaat natuurlijk veel te ver. Maar kijk eens in vers 15. U bent mooi, mijn vriendin. U bent mooi. Uw ogen zijn als duiven. U bent mooi, mijn liefste. Ja, liefelijk. Ja, onze rustbank is het groene loof. De balken van onze huizen zijn ceders. Onze dakspanten zijn cipressen. Als een lelie tussen de distels. Zo is mijn vriendin tussen de meisjes. En ze is zo speciaal voor hem. En dan zegt zij in hoofdstuk 2, vers 6... Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Nou, later is het ook dat ze zich helemaal overgeeft aan hem. En dat is ook mooi, dat we gewoon ons helemaal overgeven aan hem als een levend offer. Maar hij kan ons dragen door het leven heen. En zo gaat het verder. We kijken eventjes nog naar hoofdstuk 4. Dan zegt hij in vers 7, alles aan u is mooi. Er is geen enkel gebrek aan u. Nou, dat is positiedenken. Alles aan u is mooi. En zeg dat maar tegen jezelf. Je staat morgenochtend op en je zegt, ik ben een geliefde zoon van de Heer Jezus. Ik ben een geliefde dochter van de Heer Jezus. Alles aan mij is in zijn ogen mooi. Weet je waarom dat zo belangrijk is? Waar de hemel is, daar is alles volmaakt, toch? Daar is geen zonde. Daar zijn geen tekortkomingen. Dus daarom moeten wij ook positie denken. Want broeders en zusters, toen ik wandelde uit de twijfel van 21 jaar in de zekerheid, heb ik een hele dag 2 Korinthe 5 vers 1 gelezen. Een hele dag. Wij weten, indien onze aardse tent vervalt, wij hebben een huis in de hemel. Dat woordje weten, daar heb ik uren op zitten kijken. Want het zat er zo diep in bij mij, wij hopen. Ik had geen zekerheid. En het werd mij ook niet geleerd. Maar toen ik eenmaal het woord ging lezen als het woord van God, ging ik ook aanvaarden wat er staat. En toen de twijfel omgezet werd in zekerheid, toen pas ging God voor mij werken. Het is een Engels lied. Blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Weet je wat er gebeurt als je wandelt met zekerheid in je hart? Het is een voorportaal van de hemel. Een voorportaal van de hemel. En wij mogen zeker weten. En wij mogen weten dat ons leven, dat wordt gedragen door hem. Dat zijn liefde constant is. En dat hij ons uiteindelijk thuis zal brengen. Ja, we hebben al veel ontvangen. We hebben het onderpand. Maar wat zal het toch zijn als we de werkelijkheid mogen zien van aangezicht tot aangezicht? Het grootste wonder dat wij uit Adam gehaald zijn, in Christus geplaatst, is reeds gebeurd. Maar er is nog een wonder wat we te goed hebben. Paulus zegt het. Het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Broeders en zusters, weet je wat ook zo heerlijk is voor een gelovig met hoop in zijn hart? Wij hoeven niet meer bang te zijn. Nog voor het leven. Want die bruidegom, wiens liefde constant is, weet je wat hij voor ons doet vandaag? Zittende aan de rechterhand van zijn vader, Hebreeën 7, vers 25. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bid en pleit hij voor u, voor mij. 24/7 noemen ze dat. En dat doet hij voor mij. Voel ik het? Niet altijd. Maar dat is het weer. Ik weet het. Want je komt niet tot gevoel. Je komt tot geloof. Je vertrouwt hem. En dat is ook zo heerlijk. Hij kan niet liegen. Hij kijkt naar mij en dan zegt hij, je bent volmaakt. Je past in mijn woning. En als je dan zo dit boekje Hooglied leest, en dan kom je in hoofdstuk 8, en dan zit daar zoiets moois, want dan staat er in hoofdstuk 8, vers 5, Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? En in het Hebreeuws is dat woordje leunen met beide armen. Niet één arm met Jezus en de andere met het goud. Kom totaal leunen op hem. En dan staat er zo mooi, onder de appelboom heb ik u gewekt. Daar heeft uw moeder met smart mij voortgebracht. Met smart heeft zij u daar voortgebracht die u gebaard heeft. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vongen, vlammen van de Heere. Vlammen van de Heere. Als de Heere Jezus voor ons naar het kruis gaat, als wij vijanden van hem zijn, hoeveel te meer kan hij dan voor ons doen, nu wij aan zijn kant staan? Nu wij zeggen, ja, ik ben uw lichaam. Ja, ik ben uw bruid. Ik ontvang alles en ik dank u dat uw liefde constant is. Ik dank u dat u mij leidt uit de woestijn naar het beloofde land. U brengt mij uit Kedar, uit het domein van Satan, in uw woning. Adam had alles voorbereid voor Eva. Ook al wist hij het niet, maar alles was voorbereid. Een prachtige tuin. Ze kon zo heerlijk genieten met haar man. Nou, de Heere Jezus is voor ons een woning aan het voorbereiden. En daar ben ik blij mee. En daarom leef ik met hoop in mijn hart. Weet je nog lang geleden, er is hoop. Het woordje hoop in het Hebreeuws is niet zoals in het Nederlands. Ik hoop dat morgen de zon schijnt, maar ja, het kan ook regenen. Nee, dat is het Israëlisch volkslied, tikva. En dat betekent, het is waar en zeker. Het is een zekerheid. Ik heb tikva. Want Romeinen 15, vers 13, wij dienen de God van hoop. Amen. Zit vast aan zijn naam. En weet je, als je de schriften bestudeert, die geven je ook hoop. Dat is het Oude Testament, Romeinen 15, vers 4. Dus, en als je hoop hebt in je hart, dat is net of hij het licht aansteekt. Dan heb je een zomers hart in de winter. Amen. Nou, de Heer Jezus is onze bruidegom. Wij zijn zijn tweede Eva. En wij hebben reden genoeg om te danken. En zijn liefde is constant. En zijn liefde is eeuwig. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Zullen we hem daarvoor bedanken? Vader, ik wil u zo bedanken voor deze avond. Ik wil u bedanken, Heere, dat we, ja, dat wij de geur van Christus verspreiden. Dat wij de liefde van Jezus in ons hart hebben, die de kennis te boven gaat. En dat wij ook, als wij onze zonden belijden, dat u ons ook reinigt door uw kostbaar bloed, Heere. En dat uw naam zo bijzonder is. Het is de naam boven alle naam, Heere. En er is maar één naam gegeven onder de hemel, waardoor wij behouden moeten worden. En alle knie zal zich buigen voor die ene naam. Heer, ik wil u loven en prijzen dat wij in u alles gevonden hebben. En dat wij daardoor ook leven met hoop en vreugde en liefde in ons hart. Want wij zijn geliefd. En dat is zo heerlijk, Heere, dat wij dat iedere dag weer mogen ervaren. U heeft ons lief gehad, voordat wij u lief hadden. Dank u, duizendmaal dank u. In Jezus' naam. Amen. Weet je, amen en geloof in het Hebreeuws, hetzelfde woord. Imuna en amen. Dus het zal waar en zeker zijn. Hebben we nog een mooi lied, broeder?